Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Vanavond staan de lijsttrekkers van de 8 grootste politieke partijen nog 1 keer tegenover elkaar tijdens het slotdebat van de NOS. En we blikken alvast vooruit met Hans van Soest, chef politiek van onze krant. Hans, ik moest er toch eventjes over nadenken, want de verkiezingen zijn eigenlijk al begonnen, maar we krijgen nog wel een tv-debat.
Ja, dat is heel verwarrend. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat verwarrend vinden. Ik denk dat eerlijk gezegd de politici het ook verwarrend. Iedereen vindt het verwarrend.
Ja.
Het is, we gaan nu voor het eerst 3 dagen stemmen. Maar ja, het zou natuurlijk eigenlijk logischer zijn geweest als die laatste grote tv-debatten op zaterdag en zondag waren geweest.
Ja, maar waarom is dat niet? Omdat we later hebben besloten...
Dat we 3 dagen gaan stemmen, dat is al afgelopen najaar beslist. Dus dat hadden de tv-zenders kunnen beslissen. Maar ja, ze hebben er toch voor gekozen om dit te doen.
Nou, lijkt de VVD zeker te zijn van een verkiezingswinst.
Lijkt, met de nadruk op lijkt.
Met de nadruk op lijkt. Kan nog van alles gebeuren.
Zeker.
We hebben nog een aantal dagen te gaan, of 2 dagen te gaan. Kunnen die andere lijsttrekkers vandaag dan nog een verschil maken?
Ja, dat kan dus inderdaad. Omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat echt de helft van de kiezers nog twijfelt. En dan is het niet zo dat die kiezers twijfelen tussen alles wat er op dat stembiljet zit. Maar kiezers wel twijfelen tussen een paar partijen die een beetje bij elkaar in de buurt zitten. En bijvoorbeeld de VVD, hè, die nu nog steeds aan de kop gaat in de peilingen. Er zijn heel veel mensen die twijfelen nog, nou ja, zou ik weer Rutte stemmen? Of toch een keertje CDA dit keer?
Ja.
Voor bijvoorbeeld Wopke Hoekstra van het CDA, die kan dus vanavond toch echt wel een fors aantal mensen overtuigen. Joh, stem nou op mij, dat is beter dan Rutte.
Ja, en denk je dat er nog heel veel mensen bijvoorbeeld op links strategisch gaan stemmen? Dat ze denken van, nou ja, misschien maakt die partij het meeste kans.
Nou ja, dat kan dus. D66, hè, met name, heeft met een vrouwelijke lijsttrekker Sigrid Kaag, heeft veel aantrekkingskracht op linkse kiezers, hè, van de PvdA, van GroenLinks. Het lijkt erop in de peilingen dat ze wel eens de derde partij van het land zou kunnen worden. Dus even vanuitgaan dat de peilingen kloppen.
Ja.
Maar dat ze na VVD, PVV, dan D66... dan zou ze groter kunnen worden dan het CDA. Dat is van strategisch belang als je in een kabinet gaat. Want de tweede partij in een kabinet, en vanuitgaan dat de PVV niet meedoet, mag vaak de minister van Financiën leveren. Mag de eerste vicepremier leveren. Dus het zou kunnen zijn dat dat een overweging is voor je mensen die eigenlijk op Lilianne Ploemen hadden willen stemmen of op Jesse Klaver, nu denken, nou ja, laat ik het maar op Sigrid Kaag doen.
Ja, spannend. Gisteren hadden we het even na verkiezingsdebat. De 6 grootste partijen, de lijsttrekkers daarvan, die stonden tegenover elkaar. Onze columnist Özcan Akyol, die vond het voorspelbaar, schreef hij in zijn column. Heb jij dat ook zo ervaren?
Het was niet een debat wat de geschiedenisboeken in zou gaan als een debat wat de boer heeft omgegooid. Nee.
Nee, precies. Maar hij zegt dan ook weer, die kleinere partijen, denk aan een Volt, een JA21, een Bijeen, die zouden ook een podium moeten krijgen. Ben je het daarmee eens?
Ja, ben ik het mee eens. Maar niet in de zin van dat die ook in dat Eén Vandaag debat zouden moeten zitten. Ik bedoel, dat Eén Vandaag uitzending duurde 3 kwartier. Daar kun je niet 37 lijsttrekkers in doen. En als je de afgelopen weken de televisie aanzette, dan zag je de lijsttrekkers van de kleine partijtjes zoals Joost Eertmans of Sylvana Simons, die waren bijna niet van de buis af te slaan. Dus om nou net te doen alsof die geen aandacht kregen, is echt onzin.
Nee, die krijgen ook genoeg zendtijd. Dan was er de afgelopen dagen veel te doen over het poststemmen. En zojuist is dan bekendgemaakt dat de procedure wordt aangepast, waardoor duizenden stemmen toch kunnen meetellen. Is dat goed nieuws?
Nou, het was, laten we vooropstellen dat het natuurlijk echt een redelijk bizarre manier van doen is. Er is lang over nagedacht. Hè, hoe gaan we deze verkiezingen veilig doen? Toen is bedacht, nou, we gaan al die oudere mensen, de 70-plussers, zijn er meer dan 2 miljoen, die mogen dan per brief stemmen. Het is gewoon te ingewikkeld gemaakt. Ja,
het is toch hartstikke verwarrend?
Ja, het is ook verwarrend. En dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Je moest, je hebt en een stembiljet en je stemkaart. En die moest allebei in een aparte envelop. Ik snap best wel dat heel veel mensen dat in dezelfde envelop hebben gedaan. En dat was het dus niet geldig tot vandaag. Daar hadden ze van tevoren echt wat beter over na kunnen denken. Dus ja, ik vind het terecht dat ze dit nu herstellen. Anders zouden, nou ja, naar schatting tussen de 60.000 en 80.000 stemmen niet hebben meegeteld. Dat is toch bijna een kamerzetel.
Ja, precies. Maar is het dan voor mensen die denken dat er misschien iets mis kan gaan bij de verkiezingen, of complotdenkers?
Voor complotdenkers maakt het niet uit wat er gebeurt, want dan heb je altijd voer voor je complot. Dat is namelijk het voordeel van een complot. Het klopt altijd, in je hoofd tenminste. Kijk, wat De reden waarom die twee dingen in aparte enveloppen moesten, dat heeft te maken met het stemgeheim. Hè. De medewerker van het stembureau mag niet zien wat mevrouw De Vries uit Berkel en Schot stemt. Als die stemkaart en die het stemformulier in dezelfde envelop zitten, dan ziet die medewerker van het stembureau dus wat mevrouw De Vries uit Berkel en Schot heeft gestemd. Als dat zou kunnen, als ze dat hele ding openvouwt en kijkt. Nou ja. De kiesraad en het minister van Binnenlandse Zaken hebben nu geoordeeld van de kans dat die medewerker van het stembureau al die stembiljetten echt helemaal gaat openvouwen om te kijken wat mevrouw De Vries uit Berkel en Schot precies heeft gestemd, is wel echt minimaal. Dus ik denk dat het wel meevalt met die schending van het stemgeheim.
Laatste vraag. Aantal besmettingen loopt op. Veel te doen rondom het AstraZeneca-vaccin. Aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft dan ook nu besloten te stoppen met dat vaccin. In hoeverre gaat het een rol spelen in het stemgedrag?
Dat is echt heel moeilijk. Kijk, mensen die de hele corona-aanpak al niks vonden, die zijn nu gesterkt in hun mening. En de mensen die vinden dat het kabinet het goed doet, die zullen zeggen, er is twijfel, goed dat ze het zekere voor het onzekere nemen. Dus ja, ik denk niet dat het zo'n enorme.
Of het een verschil gaat maken, dat valt wel mee. Goed, Hans van Soest, dankjewel weer voor je toelichting. De Europese Commissie presenteert morgen een plan waarin staat dat de inwoners van de Europese Unie deze zomer met een coronapaspoort vrij kunnen reizen binnen de EU. Frank Oosdam, directeur van de reisbrancheorganisatie ANWR. Is dit goed nieuws voor de reisbranche?
Het is hartstikke goed nieuws. Liever vandaag dan morgen zo'n coronabewijs. Paspoort, dat ligt er natuurlijk nogal gevoelig. Maar een document waarmee je als reiziger of vakantieganger vrijelijk door Europa kunt reizen met inachtneming van corona-bepalingen in de bestemming zelf, is voor ons een hartstikke goede ontwikkeling.
Ja, en waarom is dat zo'n goede ontwikkeling?
Omdat het mensen weer uitnodigt om straks onbezorgd en veilig op reis te gaan. Op dit moment is het zo dat er heel veel mobiliteitsbeperkingen zijn. Quarantaine eisen, elk land verschillend. Maar als je met zo'n bewijs straks vrij door Europa en waarom niet dadelijk ook niet door de wereld kunt gaan reizen. Hetzij met een online document, hetzij met een geel boekje. Ja, dat klinkt ons als muziek in de oren, want het leidt ertoe dat mensen meer gaan reizen.
Ja, goed. Jij wilt een beetje wegblijven van dat woord paspoort. Laten we het dan maar gewoon bewijs of document noemen inderdaad. Hoe werkt dat dan?
Dat betekent dat als je of je bent getest, of je bent gevaccineerd, of je kan aantonen dat je het coronavirus hebt gehad. Die drie mogelijkheden zijn er. En als dat blijkt uit zo'n bewijs, dan moet dat een soort toegangspoort zijn, een toegangsmiddel zijn om in dat land te reizen. En zo moet dat gaan werken. En de Europese Commissie is dat nu van plan om dat te gaan doen. Het ligt natuurlijk aan de landen zelf hoe ze daar mee omgaan. Maar we willen voorkomen dat we in die situatie eindigen zoals we vorige zomer kwamen. Met een lappendeken aan maatregelen, een lappendeken aan verschillende regelingen. De consument werd er tureluurs van. En dat leidde gewoon tot heel weinig boekingen. En ja, dat is een beetje ons belang natuurlijk. Wij willen boekingen.
Ja, dat snap ik. Maar Frank, nu is het ook zo dat sommige landen met elkaar aan het onderhandelen zijn. Hè? Volgens mij Israël met Griekenland, Spanje met Engeland. Omdat dat de landen zijn die voorop lopen in het aantal vaccinaties. Hoe zeker is het dat wij straks vrij kunnen reizen?
Dat is de vraag inderdaad. Het glazen bol heb ik ook niet. Maar even vanuit het reissector belang gesproken is dat natuurlijk heel belangrijk. En ik zou ook niet weten waarom dat niet zou kunnen. Als je straks kijkt dat we zeker in Nederland per 1 juli, zoals Hugo de Jong het zei, gevaccineerd zijn, in ieder geval één keer een prik hebben gehad. En dat we ook nog ons kunnen laten testen. Waarom zou je dan niet gewoon op vakantie kunnen? Het is niet alleen het belang van de reissector, maar ook het belang van die vakantieganger. Want het blijkt uit alle onderzoeken dat we staan te trappelen om weer op vakantie te kunnen. En ik vind ook wel dat we nu, straks, als de piek voorbij is, echt moeten gaan leren denken in wat wel kan in plaats van wat niet kan. In ieder geval heeft de reissector dat nodig.
Ja, en wat merken jullie daarvan al in het aantal boekingen?
Nou, het aantal boekingen voor de zomervakantie is nog heel erg laag. Mensen zijn terughoudend. Zo'n bericht zoals nu met dat coronapaspoort, dat helpt natuurlijk wel om boekingen aan de gang te krijgen. Maar we zijn met elkaar heel terughoudend. We willen heel graag, maar we wachten echt op het signaal van het kabinet. En ik hoop dat dat volgende week met de persconferentie gaat komen. Dat we in de zomervakantie, tuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen op de bestemmingen zelf, maar dat we in ieder geval een semi-normale zomer kunnen hebben. En dat betekent een zomer waarbij we met een bewijs getest of gevaccineerd op vakantie kunnen.
Het Europese Geneesmiddelenagentschap, de EMA, heeft zojuist een persconferentie gegeven over het coronavaccin van AstraZeneca. Verslaggever Chris van Mersbergen. Chris, wat zei de EMA precies?
Nou, ze zeiden eigenlijk dat er was een serieuze complicatie. Die is in een aantal Europese landen gemeld. En er was een vermoeden dat dat mogelijk te maken kon hebben met het AstraZeneca-vaccin. En eigenlijk zegt de Europese autoriteit van dat verband, dat hebben wij niet gevonden. En we hebben dus eigenlijk geen aanwijzingen dat dat er is. Ze zeiden bovendien dat die complicatie, dat die nog maar eigenlijk in een paar zeldzame gevallen is gemeld, zeg maar. Dat zijn eigenlijk niet zoveel op miljoenen vaccinaties. En eigenlijk zegt het EMA dus van het voordeel van vaccinatie weegt in onze ogen duidelijk op tegen het mogelijk risico dat dus niet is aangetoond van deze complicatie.
Maar toch zijn er een aantal landen gestopt met dat vaccin. Terwijl het aantal trombosegevallen bij vaccinaties, dat is veel minder dan bijvoorbeeld de gebruikers van de pil. Waarom is dan toch besloten door die landen om daarmee te stoppen?
Ja, ten eerste was die complicatie waar het hier over gaat, het was echt wel een vrij ernstige. Het was een combinatie van bloedstolseltjes en een tekort aan bloedplaatjes. En dat kan in de ergste gevallen zelfs dodelijk aflopen. Ook bij jonge, tot dan toe gezonde mensen. Dus dat is wel een ernstige complicatie. De landen wilden dus echt goed uitzoeken of dat die complicatie mogelijk het gevolg zou kunnen zijn van het vaccin. En een tweede oorzaak of reden is denk ik wel dat het vertrouwen van de bevolking in de vaccinatie campagne is natuurlijk wel essentieel. Dus de landen willen eigenlijk laten zien van we nemen jullie veiligheid heel erg serieus. Dus als er een complicatie is, dan gaan we die heel goed onderzoeken voordat we verder gaan. Dus ik denk dat dat een beetje de verklaring is geweest.
Maar hoe kijkt de EMA er dan tegenaan dat die landen zijn gestopt?
Ja, wat ik eigenlijk net al zei. De EMA zegt van kijk nou eens naar wat er aan de hand is in de wereld. De economie ligt op zijn gat en er vallen nog steeds doden door het coronavirus. De ziekenhuizen liggen vol. En zij zeggen van als je de cijfers naast elkaar zet, die zeldzame bijwerking plus... het voordeel wat vaccinatie kan bieden, dan zou in de ogen van het EMA nog steeds zo zijn dat het vaccineren gewoon door moet gaan. En dat je dat dus niet zou moeten stilleggen. Dat is eigenlijk wel wat ze zeggen.
Maar Chris, ik zit eventjes te denken. Ze hadden vertraging bij de leveringen. Er is een probleem geweest met dat Engeland. Iets met de contracten, kan ik me nog goed herinneren. En deze slechte PR, wil iemand dat vaccin überhaupt nog wel hebben?
Ja, dat is wel een probleem. Er zijn inderdaad, er is een groep mensen die het inderdaad niet zo graag meer zou willen hebben. Dat hebben we ook gevraagd aan mensen. En er hebben zich inderdaad heel wat lezers gemeld die zeggen van nou, doe mij maar een ander vaccin. Dus dat AstraZeneca-vaccin heeft inmiddels wel last van een imagoprobleem. Tegelijkertijd is het ook zo dat er heel wat mensen zijn die wel die afweging maken van nou, als ik moet kiezen tussen beschermd zijn. Want het vaccin lijkt op basis van de resultaten in de studies en ook in Engeland is er veel meer geprikt en die resultaten lijken echt wel goed. Dus er is ook al echt een gedeelte van de bevolking die zegt van ik wil zou het vaccin wel graag willen hebben, maar er is inderdaad ook wel een gedeelte dat zegt van nou geef mij maar een ander prikkie. Maar het nadeel is wel dat in Nederland is het zo dat je het vaccin krijgt wat je wordt toegewezen. Je kunt niet kiezen. Dus als het kabinet straks weer zegt van we prikken door met AstraZeneca en je krijgt de uitnodiging om dat vaccin te krijgen, dan moet je het in principe wel nemen. En anders moet je, ja, dan is het maar de vraag dat je later misschien een ander vaccin kunt nemen. Want dan is er niet direct een ander vaccin beschikbaar. Dus dat is wel goed om erbij te zeggen.
Helder. Chris van Mersbergen, dankjewel voor de toelichting.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Jij zegt, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.